Nee, doe maar. Dan gaan we beginnen. Na deze nieuwjaarsreceptie. nieuw jaar, geen nieuw onderwerp. Wel een nieuw hoofdstuk. En we gaan naar Daniël 3. We waren gebleven in Daniël 2. Dus het is op zich wel logisch dat je daarna weer gewoon verder gaat met Daniël 3. Hoewel ik blijf zeggen dat ik niet kan beloven dat... Dat we de rit uitzitten tot Daniël 12.
Dan knippen we eruit.
We zien het wel. We zien het wel. Nogal een lange titel. Die had nog wat langer gekund, maar dan past het plaatje er niet meer op. Dus, want het hoofdstuk gaat over een gouden beeld van Nebukadnezar. En de drie vrienden van Daniël in de brandende oven. En ik stel voor om eerst het hoofdstuk te lezen. En ik lees dat... Ik heb gewoon die juist met de tekst. Volgens mij is het herziene statenvertaling. Met hier en daar een kleine aanpassing. Ik heb niet alles aangepast waarvan ik dacht dat moet aangepast worden. Maar ook dit is weer een vrij lang hoofdstuk. En als je het leest dan... Dan merk je ook wel... Kan iemand de deur even open doen? Als je het hoofdstuk leest... Merk je ook al snel waarom het zo'n lang hoofdstuk is. Dingen worden nogal eens herhaald in Daniël. En dat is natuurlijk niet voor niks. Maar we beginnen gewoon bij vers 1. Koning Nebukadnezar. Nou, die kennen we inmiddels. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld. Waarvan de... hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en alle autoriteiten van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, volken, natie en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, cite, luid, lier, panfluit en alle soorten van muziek, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, cite, luid, lier en alle soorten van muziek, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, naties en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Galdeeuwse mannen naar voren, die de Joden openlijk beschuldigden. Ze namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: o koning, leef tot de Aionen. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en alle soorten van muziek, moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit, dat bedoel ik dus, en alle soorten van muziek hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: het is niet nodig u hierop antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuur over te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun kleren en zij wierpen hen midden in de brandende vuur over. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: hebben wij niet 3 mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Ze antwoordden en zeiden tegen de koning: ja, zeker, o koning. Hij antwoordde en zei: zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hem. Nebukadnezar nam het woord en zei: geloof zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hun god. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lastelijke dingen zegt over de god van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken zal worden gehouden en dat zijn huis tot een puinhoop zal worden gemaakt, want er is geen andere god die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. En toen ik het lezen was, dacht ik had nog wat aantekeningen gemaakt die ik niet bij me heb liggen. En misschien staat er wel wat nuttigs in, dus die pak ik even. Nee, je weet maar nooit. Goede voorbereiding is halve werk natuurlijk, hè? Dat weten jullie. Maar ik heb het stuk natuurlijk al... natuurlijk. Ik heb het al een paar keer vaker gelezen. Dus elke keer als ik het lees kan ik een glimlach niet onderdrukken. En struikel ik ook wel eens over de woorden zo nu en dan. Omdat er toch wel dingen in staan die... Nou ja, als ik vroeger mijn opstel of werkstuk zo maakte op school, dan had mijn juf of meester daar wel wat op aan te merken. Telkens weer die dingen herhalen, de raadsheren, de luitelier, de weet ik veel, al die muziekinstrumenten. Maar dat is natuurlijk niet voor niets. En toen ik aan het lezen was, toen dacht ik van, ik had eigenlijk eens moeten tellen hoe vaak de opsomming Sadrach, Mesach en Abednego in het hoofdstuk voorkomt. Ik denk dat het zeker... Nou, meer dan 5 keer is. Ik denk een keer, het zal 7 of 8 zijn of zo. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Maar die geef ik dan mee om achteraf nog eens te doen. Normaal gesproken ga ik het vers voor vers door. Dat ga ik bij dit hoofdstuk niet doen. Gaat het niet vers voor vers bespreken. Dit hoofdstuk. Ik maak gewoon een paar opmerkingen. Vooraf of achteraf of tussendoor. Hoe je het ook wilt zeggen. Ik maak een paar opmerkingen over het hoofdstuk. Ik zet wat dingen op een rijtje. En daarna wil ik laten zien dat deze gebeurtenissen. Die we hier in Daniël 3. Dus in het Oude Testament beschreven vinden. Een voorafschaduwing zijn. Of een... voorbeeld, in de letterlijke zin van het woord, een beeld vooraf, een voorbeeld, van dingen, zaken die in de toekomst gaan plaatsvinden. En die zaken, die vinden we beschreven weer helemaal achter in de Bijbel, in Openbaring. Maar de link van Daniël met Openbaring zal jullie niet verrassen, dat hebben we de vorige studies ook gezien. En Openbaring noemt men wel het sluitstuk van de profetie. Nou, Daniël is profetie. Dus logisch dat je dan vaak terug... Openbaring is eigenlijk een teruggrijpen op al die profeten. Zoals Daniël, Ezechiël, noem ze allemaal maar op. Nou, een aantal highlights uit het hoofdstuk. Ik weet niet hoe aandachtig jullie hebben meegelezen en hoe goed jullie het hoofdstuk kennen. Maar ik zet gewoon wat dingen op een rijtje. In dit hoofdstuk zaten 6 centraal in Daniël 3. Het was een beeld met een hoogte van 60 L. Overigens, dat beeld wat Nebukadnezar laat maken is een beeld van goud. En in het vorige hoofdstuk had Nebukadnezar een droom over een beeld. Hij was blijkbaar op een idee gekomen om zelf zo'n beeld te maken. Maar hij had een droom gehad over een beeld. Dat beeld had een gouden hoofd, zilveren armen en borst, koperen lendenen en benen van ijzer en voeten van ijzer en leem. Al die metalen en dat klei dan. Hè. Met Daniël had tegen Nebukadnezar gezegd: koning, u bent dat gouden hoofd. Dus dat gouden beeld, als je de lijn doortrekt vanuit Daniël 2, is dit gouden beeld wat hij hier laat oprichten. Nee, ik ga niet helemaal terug. Is dat gouden beeld natuurlijk een uitbeelding van, heel kort gezegd, van Babel. Of het koninkrijk van Babel. En vorige studies wees ik er al op dat we de stad Babel vinden van het begin van de Bijbel tot aan het einde. Vanaf Genesis 11, waar die toren van Babel wordt gebouwd, als symbool van opstand tegen God, tot aan het einde van de Bijbel, hè, de laatste hoofdstukken van Openbaringen, het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring, waar die stad Babel weer een belangrijke rol speelt. En dat is allemaal nog toekomst. En in de toekomst, de nabije toekomst mag ik wel zeggen, zal die stad Babel dus weer een prominente rol spelen in de wereldgeschiedenis. En dat druk ik nog zwak uit. Het zal een grote, rijke stad zijn en het handelscentrum van de wereld en de hoofdstad van het laatste wereldrijk. Nou, daar staat dat beeld van Nebukadnezar ook voor, hè, dat gouden beeld wat hier wordt neergezet. In dat beeld staat de 6 centraal en de 6, de 6 is sowieso een uitbeelding van de mens. De mens die werd geschapen op de 6e dag, of van de verering van de mens, zeg maar. We hebben vorige keer ook gezien dat de 6 nogal eens voorkwam in de geschiedenis van David en Goliath. Hè, die laatste... Nou, die reus waar David tegen streed en die David versloeg, is een uitbeelding van die reus in de eindtijd die de zoon van David zal verslaan. Het vijfde steentje, weet je wel, de steen uit Daniël 2. Nou, de 6 staat ook hier dus centraal. Het beeld had een hoogte van 60 L en een breedte van 6 L. Ik had ook een plaatje van dat beeld net, waarin dat beeld uitgedrukt als een beeld van Nebukadnezar zelf. En ik denk ook wel dat dat zo is, hoewel die verhoudingen toch al enigszins raar zijn. Als ik een beeld van mezelf zou maken, dan zou ik mezelf wel wat voordeliger laten uitkomen. Het 10:1 is nou niet echt... Misschien was lang en slank vroeger toen, was dat toen heel erg in. Maar nu zouden we ons wat breder neerzetten, denk ik, als man.
Een soort totem geweest.
Ja, wie weet. Kijk, er staat verder niks bij. Er staat alleen dat hij een beeld maakt. Je vindt ook nergens, er staat ook niet dat hij een beeld van zichzelf maakt. Er staat koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud. Met die hoogte en die breedte. En verder staat er over het beeld zelf staat er niks. Nou ja, we kennen uit uit geschiedenis en mythologie natuurlijk allerlei, hoe zeg je dat, occulte vereringen. Fred noemt de totempaal, maar je hebt natuurlijk ook allerlei fallus-symbolen die werden vereerd. Bomen. Nou ja, dat Obelix, we hadden het vorige keer over Asterix en Obelix, die liepen ook met stenen rond te sjouwen altijd. Dus,
dat was 42 meter vooruitgang.
Ja, het was wel een hoog beeld, maar die hoogte en breedte is ook wel discutabel, want het is een beetje afhankelijk van hoeveel een L is.
Ja.
En ze zeggen als een L is van hier tot daar, maar dat is bijna sowieso bij iedereen verschillend. En de een zegt het is 30 centimeter en meestal zegt men volgens mij iets rond de 50 centimeter.
69.
Dat is wel een hele lange L.
Ja,
heel
lange
L. Ja, dat is een hoofdletter L. Maar wat je ook wel ziet in, met dit soort maten en met handelsmaten, dat in de loop van de geschiedenis die maten werden, hoe zeg je dat, gedegenereerd. Hè? Ik bedoel, als je een kilo afweegt, een kilo is een kilo, maar als je van een kilo 950 gram maakt, dan kun je wat verdienen. En zo werd daar natuurlijk ook mee gesjoemeld. Dus,
het gaat om 6 natuurlijk.
Kijk, wij hebben tegenwoordig natuurlijk die meter in Parijs liggen ergens. Die wordt goed bewaard, maar ja, hoe men dat toen deed, dat weet ik ook niet. Maar ja, wat is een L? En daarom denk ik dat het in de schrift als maten genoemd worden, nooit om die maat zelf gaat, maar altijd om het getal dat ervoor staat. Want dat is vast. Beeld met een hoogte van 60 L, een breedte van 6 L. En dan zoeken we nog een 6 natuurlijk. Ja, ik heb er gevonden, want ik heb druk zitten tellen in het hoofdstuk. Er worden 6 muziekinstrumenten genoemd. Waar ik over struikelde, weet je wel.
Nee.
Nee, hoorde je dat niet? Oké, okay. Nou, dan moet je de band nog een keer terugluisteren. Er worden 6 muziekinstrumenten genoemd. Dat even over dat beeld van goud. Die magistraten die genoemd worden, die zijn een uitbeelding van volken, natiën en talen of tongen. En daar worden er elke keer 7 van genoemd. Ik denk dat die magistraten een uitbeelding zijn van alle volken, natiën en talen. En dat er daarom 7 worden genoemd, want 7 is zoals je weet het getal van de volheid of compleetheid.
Ja, daar heb ik hem ook van die Sabermeester en Abednego rond, want die worden 12 keer genoemd.
Die worden 12 keer genoemd? Ja. 12 keer zelfs.
Ja. En 7 keer magistraten, nou ja.
Ja, 12 keer. Wauw. Nou, dat is ook weer opgelost, dat raadsel. Maar 2 keer, dus met nadruk, worden die 7 magistraten genoemd als uitbeelding dat het om het hele koninkrijk ging. Het is het getal van de volheid, de hele volkerenwereld. Ze zijn een uitbeelding van die volkerenwereld. Iedereen moest voor dat beeld buigen. De oven waar de 3 vrienden in gegooid worden, is een uitbeelding van oordeel. Ik heb 2 schriftplaatsen waaruit dat blijkt. Dit is helemaal het begin van de Bijbel. Daar staat hij, dat is volgens mij Abraham of Lot, dat weet ik zo even niet. Hij keek uit over Sodom en Gomorra, na het oordeel dus over Sodom en Gomorra. En over heel het gebied van de vlakte en zie, hij zag dat de rook van dat land opsteeg zoals de rook van een oven. Dus na het oordeel van Sodom en Gomorra steeg daar de rook op als een oven. Dus ja, Sodom en Gomorra worden hier uitgedrukt bij wijze van spreken als een oven die nog naast staat te roken. Steden waarover dat oordeel gekomen was. In Exodus 19, vlak voor de voor degenen die grootgebracht zijn in een kerk, in Exodus 20 volgen hierop de 10 geboden, de wet. De berg Sinai was geheel in rook gehuld, omdat Jahwe er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven. En heel de berg beefde hevig. Maar we weten allemaal dat de wet die hier gegeven werd, En hier, die wordt hier door Yahweh gegeven aan het volk Israël. Die wet is een bediening van veroordeling, zegt Paulus in 2 Korinthe 3, en van dood. Bediening des doods en een bediening der verdoemenis, zegt de Statenvertaling dan. Maar dat woord betekent gewoon oordeel. Wordt op heel veel andere plaatsen gewoon vertaald met oordeel. Een bediening van veroordeling, dat is de wet. Want doe deze dingen en gij zult leven, maar als je deze dingen niet doet, dan zul je sterven. Dus de wet is een bediening van oordeel. Dus die oven in Daniël 3 is een uitbeelding van oordeel. Ik heb er nog een tekst bij gezet, die heb ik niet afgedrukt. Exodus 9 vers 10. Daar gaat het over de 10 plagen die over Egypte komen. Nou, dat waren ook oordelen. De geschiedenis van Daniël 3 in Daniël 3 is een voorafschaduwing, een voorbeeld, een voorafdruk van hoe in de toekomst de koning van Babel, Nebukadnezar was de koning van Babel, in de toekomst zal er ook een koning van Babel zijn. Hoe die aan zijn einde zal komen, dat vinden we ook in de schrift. Bijvoorbeeld in, ik kan het hoofdstuk nooit onthouden, wat is het? Jesaja 17, 18. Nou ja. Het is een voorafschaduwing van hoe in de toekomst de koning van Babel een beeld zal laten oprichten. Dat aanbeden moet worden. Dat zal in de toekomst gebeuren. We gaan dat straks gewoon lezen. Dus. In de tempel, dus in Israël. Vandaar waarschijnlijk die 12 keer die opsomming van Sadrach, Mesach en Abednego. In de tempel in Jeruzalem zal een gruwel, en dat heeft in de Bijbel altijd te maken met afgoderij. In de tempel zal een gruwel van verwoesting worden gezet, opgericht, die voorzegd is door Daniël. En dat zegt Jezus in zijn reden van de laatste dingen in Matthäus 24. Hij zegt, wanneer jullie zullen zien de gruwel van verwoesting, die staat in de heilige plaats. Hij zegt, dan, ik vat het even samen, dan is het de tijd om te vluchten. Direct. Dus, ik zeg nu allemaal dingen, want over een tempel en over Babel. En als je nu kijkt naar de actualiteit, dan zeggen we, maar er staat nu geen tempel. En er is geen stad Babel. Het is wel een soort museumstad Babel. Nu. Maar er is nog niet echt een stad Babel. Er is ook geen tempel. Zeg ik, nee, sorry. Maar dus zal die er wel komen. Er zal een tempel komen weer in Jeruzalem. En in de toekomst zal er een figuur zijn die in die tempel een afgodsbeeld zal neerzetten. Een gruwel van verwoesting, en die heeft Daniël al gezegd, en Jezus refereert eraan in Matthäus 24, wanneer hij spreekt over die toekomstige dingen. De mens van de wetteloosheid, koning van Babel, mens van de wetteloosheid, zal zich in de tempel zetten om zichzelf te demonstreren dat hij God is. Die afgoderij, die gruwel, zal er dus op neerkomen dat op die voor de Joden heilige plaats een verschrikkelijke afgoderij zal gaan plaatsvinden. Nou, jullie begrijpen als ik dit soort dingen zeg dat ik onmogelijk dit allemaal kan toelichten, daar de bonnetjes nu bij kan geven. En ik ga straks gaan we naar Openbaring en dan moet ik ook wel dingen noemen waar je niet de bonnetjes van zomaar bij kan geven. Want anders zouden we echt de rest van het jaar nog bezig zijn met het bespreken van deze dingen, denk ik. Dus heel veel van die dingen geloof ik dat ze bij jullie toch al bekend zijn. En zo niet, schroom niet dat te vragen, het liefst in de pauze of daarna natuurlijk. Of op andere momenten aan mij of aan je buurman of je buurvrouw. Maar ik geef wat bonnetjes erbij. Nou ja, lees die tekst eens en je vindt die dingen daar terug. De mens van de wetteloosheid zal zich in die tempel zetten. Paulus voorzegt dat in zijn tweede Thessalonicense brief. En dat is nog steeds toekomst. Hij zal zichzelf daar demonstreren, zichzelf daar laten vereren als God. In ieder geval gaan we straks naar Openbaring 13 en dan zullen toch wel een paar dingen, daar staan echt een paar dingen heel duidelijk beschreven. En de zijlijntjes en de kant, de voetnootjes die ik daarbij geef, die komen nog een keer of dat is huiswerk. Zij die niet buigen voor het beeld zullen gedood worden. Dat klinkt bekend als we zojuist Daniel 3 hebben gelezen. Maar dat vinden we dus in Openbaring 13. Dat beeld dat in de toekomst zal worden opgericht, neergezet in die heilige plaats, dat aanbeden moet worden. Degenen die niet buigen voor dat beeld zullen gedood worden. Gaan we straks gewoon lezen in Openbaring 13. Ja. Bij Gods oordeel zijn echter de rollen omgedraaid. Kijk, wat ik. De geschiedenis van Daniel 3 met die oven. De koning Nebukadnezar draagt op. Iedereen, zodra de muziek klinkt, moet iedereen buigen voor dat beeld. Wie dat niet doet, wordt gedood. Die wordt in de brandende oven gegooid. Men zegt vaak: die oven is een uitbeelding van de grote verdrukking. Ja, ik twijfel daar een beetje aan, maar ik zal straks nog wel ook wel meegeven waarom. Ik denk dat het. Laat ik het even op een rijtje zetten. Wat er bij die oven gebeurt, is dat de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego in die oven gooien, die worden gedood. En Sadrach, Mesach en Abednego, die doorstaan het oordeel. En die zijn zelfs onbeschadigd. Zelfs geen geurtje van vuur of rook aan hun kleren. Maar de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego in die oven gooien, die worden gedood. Hebben we zojuist gelezen. Van de hitte van die oven vielen zij dood neer. Maar Sadrach, Mesach en Abednego overleven dat oordeel. Nou, ik geloof dus eerder dat dit een uitbeelding is van Gods oordeel dat over de mensheid komt. En ja, waarvan de gelovigen, zoals Sadrach, Mesach en Abednego, inderdaad zullen leven in die toekomende aionen. En de niet-gelovigen, zij die niet geloofd hebben, ja, die zullen gedood worden. Die zullen in de tweede dood terechtkomen.
Er is nog een detail. Deze stok om 7 keer sterker op.
Ja, ook weer die 7.
En dan lees je in Jesaja 30 dat het zonlicht 7 keer sterker zal worden. Op het laatste moment als God Israël gaat.
Oké, is dat zo? Ja. Ja. Nou, daar wil ik straks wel eens even de schriftplaats bij. Nu niet, want dan onthoud ik hem toch niet. Ja. Maar. Ja, ik geloof dus niet zozeer dat die oven een beeld is van de grote verdrukking. Maar meer van Gods oordeel. Gods eindoordeel is ook niet de goede term. Want bij Gods. God zal oordelen. En gelovigen zullen die toekomende aionen meemaken. Die zullen eeuwig leven hebben. Het leven van de aionen, van de aion. En ongelovigen zullen dan in de tweede dood terechtkomen. Kijk, wat je kunt. Als je die geschiedenis, de typologie, de uitbeelding daarvan letterlijk neemt. Je kunt namelijk niet zeggen dat gelovigen per definitie gered worden uit de grote verdrukking. En dat gebeurt met die 3 natuurlijk wel. Ik heb op een rijtje gezet. Een aantal met betrekking tot de grote verdrukking. Dat er gelovigen gered worden voor dat oordeel. Voor oordeel of. Nee. Voor het oordeel of voor de grote verdrukking. Ja, taal is een dingetje. Ze worden gered voor oordeel. Voor het oordeel. Dat is. Dan begrijpt iedereen me. Ik heb een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld Noach en zijn familie die in de ark gingen. Dat waren gelovigen die gered werden voor het oordeel. Lot en zijn familie uit Sodom. Ik haalde net een tekst eruit aan. Zij werden gered uit. Nou ja, nog voordat het oordeel kwam, werden ze uit Sodom en Gomorra werden ze daar vandaan gehaald. En toen pas kwam het oordeel. De wegrukking van de Ecclesia, van de gemeente, het lichaam van Christus. Wij dus. Wij zullen gered worden, dat geloof ik tenminste. Voordat het oordeel komt. En ik heb daar twee schriftplaatsen bij gegeven. Maar bijvoorbeeld in Openbaring 12 wordt de gemeente, het lichaam van Christus, voorgesteld als de mannelijke zoon. Wordt daar een beeld geschetst van een vrouw die een mannelijke zoon zal baren. En op het moment dat die zoon gebaard wordt, ja, dan staat er een ander beeld, een draak, die mannelijke zoon wil verslinden. Maar op het moment dat die mannelijke zoon geboren wordt, wordt hij weggerukt tot God en zijn troon. Staat er dan. Dus voor het gevaar van die draak wordt die mannelijke zoon weggerukt. Ik wou zeggen, misschien moeten we daar nog eens over hebben, maar er zijn mensen die de lijstjes bijhouden, dus dat doen we maar niet, want er komt er weer eentje bij op het lijstje. Ik haal zojuist de Matteüs 24 aan, maar daar wordt dus gezegd, zoals ik zojuist al zei, dat Jezus zegt, zodra jullie, als jullie zien de gruwel van verwoesting, dat afgodsbeeld waarvan gesproken is door Daniël de profeet, als jullie die zien, staande in de heilige plaats, dat als dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Vluchten naar de woestijn. En ben ze vrij geweest om daar te zeggen van, die vluchten naar Petra, die stad in de woestijn, voor de grote verdrukking. Voordat die grote verdrukking over de Joodse staat losbarst. Nou, dat zijn dus een aantal voorbeelden. Maar ik kan ook een aantal voorbeelden noemen van zij die wel verdrukking of oordeel meemaken, maar daar, ik heb dat uit het oordeel, misschien is het beter om te zeggen dat ze behouden worden of bewaard worden in dat oordeel. Elia bijvoorbeeld. Het land leed honger en dorst, er viel geen regen. Maar voor Elia werd gezorgd. Misschien niet het beste voorbeeld, maar met Daniels vrienden in de brandende oven en Daniel in de leeuwenkuil. Daniel die werd daar bewaard. Nou, van Paulus zou ik heel wat voorbeelden kunnen noemen. Dat hij wel er wel van langs kreeg, om het zo te zeggen. Maar daar telkens toch weer uit bewaard werd. De belangrijkste, schoot mij later te binnen, ben ik misschien nog wel vergeten. Maar wat dacht je van de 144.000? Die 12.000 uit elke stam van Israël, die in de toekomst, we hebben het over toekomstige dingen, dus 12.000 uit elke stam van Israël die in de toekomst gezonden zullen worden over heel de aarde en daar het evangelie van het koninkrijk zullen verkondigen. En die zullen, staat dat is ook openbaring, die zullen verzegeld worden. Die zullen verzegeld worden. En ja, daardoor ook bewaard worden en zodat zij hun taak kunnen uitvoeren, zodat het evangelie van het koninkrijk over heel de wereld gepredikt zou worden. Maar we kennen ook gelovigen die niet werden gered toen er oordeel kwam, of toen er verdrukking kwam. Johannes de Doper, zijn hoofd ging eraf. Jezus, ja. Stefanus werd gestenigd. En degene die het beest niet aanbidden, worden gedood. Openbaring 13. Nou, dat wilde ik toch even op een rijtje zetten. Kijk, als je daar hier Daniël 3 dus naast zet, dan kun je niet per definitie zeggen van die drie vrienden van Daniël, die zijn een uitbeelding van hoe in de toekomst gelovigen zullen bewaard worden in die grote verdrukking. Want ik geloof niet dat alle gelovigen daar in die grote verdrukking bewaard zullen worden. Want er staat dat degene die het beest niet aanbidden, dat die worden gedood. Dus ik geloof eerder dat het een uitbeelding is van oordeel dat uiteindelijk zou komen. Waar de ongelovigen zullen gedood worden. En waarin inderdaad de gelovigen zullen leven. Nou, hier had ik nog tig voorbeelden van kunnen noemen natuurlijk. Dat begrijpen jullie wel. En misschien schieten jullie ook al een paar te binnen. Maar er zijn er nog genoeg in ieder geval. Nou, dat gezegd hebbende over openbaring 13, gaan we ook naar openbaring 13. En in Openbaring 13, daar waren we vorige keer ook al even. In Openbaring 13 vinden we beschreven over twee beesten. En we hebben vorige keer die eerste verse ook doorgenomen. Ik wil het toch nog maar een keer doen. Omdat het belangrijk is voor het verband. Want ik wil uiteindelijk in het tweede gedeelte van Openbaring 13 terechtkomen. Bij dat tweede beest. Want ja, dan zien we toch wel waar Daniël 3 een voorafschaduwing en een uitbeelding van is. Als we die dingen naast elkaar zetten. Maar hier gaat het over twee beesten. Ik heb ze beest 1 en beest 2 genoemd. Maar in Openbaring worden ze genoemd het beest uit de zee en het beest uit het land. Zoals ik ze ook. Dus beest 1 is die uit de zee. Beest 2 is die uit het land. En dat is belangrijk, want in dit hoofdstuk staan de zee en het land tegenover elkaar. Ik kom daar straks nog wel op terug. Dus de zee tegenover het land. Gewoon Openbaring 13 vanaf vers 1. Ik zag uit de zee een beest opkomen. En dat beest had 7 koppen en 10 hoorns. En op zijn hoorns waren 10 diademen. En op zijn koppen een godslasterlijke naam. Ja, straks komen we in het volgende vers hier waar dat beest de uitbeelding, de uitdrukking van is. Ik heb het vorige keer ook al laten zien. Maar als je Openbaring 17 hiernaast legt, dan zie je ook wat die 7 koppen en die 10 hoorns betekenen. De 7 koppen zijn 7 bergen, met een spatie tussen 7 en bergen. Ja. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Dan zegt men allemaal dat is Rome, want dat is gebouwd op 7 bergen. Nou, dat was Jeruzalem volgens mij ook. En jij zei vorige keer dat Nijmegen dat het ook op 7 heuvel is gebouwd. Dus kies maar welke je wil hebben dan. Als je zegt dat is een uitbeelding van Rome, dan ken ik er nogal een paar. Maar de 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. En een berg is in de beschrift een uitbeelding van een koninkrijk. En dat staat dan ook achter. Ook zijn het 7 koningen. Dus die bergen zullen niet zo letterlijk zijn. Maar het gaat om die 7 koningen. En de 10 hoorns die u gezien hebt zijn 10 koningen. 10 koninkrijken, 10 koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen. 7 koningen, 10 koningen. En jullie begrijpen wel, dit is wel een beetje gecompliceerd. En daarom ga ik er nu ook verder niet op in. Maar ik wilde ik wil ze alleen even. Dit is zo'n voetnootje wat ik erbij geef. Maar er is dus één beest. Die heeft 7 koppen. Nou, als iets meer koppen heeft, is het een draak. Hè? Toch? In de. Hoe heet dat? De mythologie. Op die draak komen we ook nog wel. Want die komen ook vaak tegen in Openbaring. Ook in verband met dit beest. Ook in dit hoofdstuk. Ik zag uit de zee een beest opkomen. En dat beest had 7 koppen. Het had 10 hoorns. Dat heeft dus met een samenstelling van meerdere koningen of meerdere koninkrijken te maken. Dat is in ieder geval, daar wil ik het voor hier even bij houden. Op zijn hoorns waren 10 diademen. Ja, een diadeem dat spreekt van koninklijke waardigheid. De NBG is dit, die zegt kronen. Maar een diadeem is letterlijk heeft met door en binden te maken. Het woord is opgehouden uit dia, dat betekent door. En demata is iets van binden. Dus ombinden, doorbinden. Heeft met koninklijke waardigheid, koninklijke heerlijkheid te maken. En op zijn koppen een godslasterlijke naam. In tegenstelling tot. Ik zei al, Babel is een uitbeelding, heel de schrift door, van opstand tegen God. Nou, dat is het dus ook hier. Dit beest heeft namelijk alles met Babel te maken. Een beest uit de zee. Straks een beest uit het land. Zal na de pauze worden. Maar dit beest komt uit de zee. En we weten dat in de schrift, tenminste we weten, de zee is een uitbeelding van de volkeren, van de natiën. Ik heb daar overigens geen schriftplaats van, maar mocht je willen weten mocht je daar een bewijsje of een bonnetje voor willen hebben, dat staat volgens mij in Openbaring 17, 18 of 19. Daar staat een vers de zee of de wateren die je gezien hebt zijn volken, natiën, scharen en tongen. Zoiets staat er. Ik zag uit de zee een beest opkomen. Nou, met die zeven koppen, 10 hoorns enzovoorts. Het beest dat ik zag leek op een luipaard. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Het beest lijkt op een luipaard. Dus het lijkt het meest op een luipaard. Dit is een regelrechte verwijzing naar Daniel 7, waar gesproken wordt van 4 dieren. De eerste was een leeuw, de tweede was een beer en de derde was een luipaard. En het vierde dier was schrikwekkend en gruwelijk enzovoort. Nou, dit beest is een samenstelling van die eerste 3 dieren die genoemd worden in Daniel 7. Het luipaard, de leeuw en de beer. Maar het lijkt het meest op een luipaard. Nou, het luipaard is hebben we vorige keer gezien, is een uitbeelding van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En waarom dit rijk het meest lijkt op een luipaard, ja, dat is natuurlijk een beetje gissen.
Snelheid, koper.
Ja, het luipaard, de dieren, heb ik vorige keer ook gedaan, die kun je weer zetten naast dat beeld in Daniel 2 met goud, zilver, koper en ijzer. En dan correspondeert inderdaad het luipaard met het koper, met het Griekse Rijk. En dat Griekse Rijk is met een enorme snelheid tot stand gekomen. Dat Rijk van Alexander de Grote. In een paar jaar had hij dat hele Rijk veroverd. Maar het is ook weer verschrikkelijk snel ten onder gegaan. Want Alexander de Grote die stierf op nogal mysterieuze wijze. Volgens mij op zijn 30ste, 33ste. Binnen een paar jaar had hij een geweldig koninkrijk tot stand gebracht. Maar hij werd ziek, hij stierf. En ook meteen werd dat koninkrijk, dat werd in 4 verdeeld. Koning van het noorden, zuiden, westen en oosten. Die komen ook nog tegen in Daniel, vooral die van het noorden en het zuiden. Maar dat koninkrijk werd in 4 verbroken en dat werd aan 4 van zijn generaals gegeven. En generaals, hun beroep is oorlog voeren, dus dat deden ze dan ook met elkaar. Dus dat rijk was al snel, al spoedig ten einde. Maar dit beest leek op een luipaard, dus het heeft het meeste weg van het Griekse Rijk. Qua snelheid waarmee het tot stand kwam, qua snelheid waarmee het ten onder ging. En zijn poten waren als die van een beer. Dus het lijkt ook op dat tweede koninkrijk. Hè, dat correspondeert het met zilver, het rijk van de Mede en de Perzen. Waarom het de poten van de beer zijn, weet ik niet. Wie daar suggesties voor heeft, ik houd me aanbevolen. En zijn muil was als de muil van een leeuw. Nou, ik weet wel waarom het de muilen heeft van een leeuw. Ik ben 1 keer met kinderen in de dierentuin geweest. Dat waren niet mijn eigen kinderen over, dat is nog wat langer geleden. En toen trok er ook een leeuw zijn muil open. Toen ging een van de kinderen huilen, dat vergeet ik nooit meer. Ja, die was ook nog wel klein hoor, maar... Maar een leeuw heeft een grote muil. En dit beest heeft ook een grote bek, een grote muil. We vinden dan ook meerdere keren, al in Daniel, maar ook in Openbaring beschreven, dat dit beest, degene die aan het hoofd staat, hè, aan het kopstuk van dit koninkrijk, kop, hoofd, hè, we kwamen allemaal tegen het vorige vers, dat dit kopstuk, het hoofd van dit koninkrijk, een mond heeft grote dingen sprekende. Dus hij had een grote bek en hij zal een grote mond hebben. Laat ik het netjes houden, hij zal een grote mond hebben en een muil als een leeuw. Grote dingen spreken. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Nou, die draak, ja, ik zei al, ik kan niet alles aantonen, maar ik lees het gewoon even voor. In Openbaring 12 vers 9 staat: en de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen, zijn boodschappers, zijn met hem geworpen. Dus in de toekomst zal Satan met zijn engelen op aarde worden geworpen. Ja, en dan gaan deze dingen plaatsvinden, gestalte krijgen. De draak is het die dit beest zijn kracht, zijn troon en grote macht heeft. Dan zal hij inderdaad rondgaan als een briesende leeuw. Hè, een muil als een leeuw. Zoekende wie hij zal verslinden. Nou, dat lees je ook in Openbaring 12, wie hij wil verslinden. Ik zeg het maar bij, lees het en je kunt het allemaal teruglezen. Deze dingen zijn niet zo heel moeilijk. Tenminste, dat vind ik. Maar het is wel een kwestie van... kijk, het is voor mij ook niet de eerste keer dat ik het lees of bestudeer. Het is wel een kwestie van herhalen, dingen naast elkaar zetten, dingen in overeenstemming brengen met elkaar. Ja, dat is wel... daar gaat wel tijd en aandacht in zitten. Maar op zich... zijn om die zaken die je hier vindt te verklaren, ja, dat is op zich niet zo heel moeilijk. Want de schrift legt elke keer zichzelf uit. Alleen het is wel veel informatie en dingen worden vanaf verschillende kanten belicht. Ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Ja, een kopstuk van dat koninkrijk zal dodelijk gewond raken. Ik ga hier even vrij snel aan voorbij, omdat we het vorige keer ook over hebben gehad. Maar die dodelijke wond zal worden genezen. Of hij echt dood zal zijn. En, ja, misschien dat hij zal claimen dat hij opgestaan is uit de dood. Dat is een beetje suggestief. Maar in ieder geval zal de hele aarde of het hele land het beest met verwondering achterna gaan. Het zal echt iets zijn waarvan men zegt van wauw, wat is dit? En aangezien, dat zullen we straks ook nog wel zien, aangezien het hier echt ook om een religie gaat, en om, ik zei net al dat die laatste koning een beeld zal laten oprichten van zichzelf. En zoals Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 zegt, dat hij zich zal demonstreren alsof hij God is. Dat hij zichzelf als God zal laten vereren. Ja, misschien het zal me niet verbazen, laat ik het zo zeggen, met een slag om de arm, als deze figuur zal claimen dat hij de Messias is. En dat hij degene is die hier de dood... dat hij hier in ieder geval geneest van een dodelijke wond. Of hij echt claimt dat hij opstaat uit de dood, weet ik niet. Maar wat hier staat is dat hij een dodelijke wond had. Nou, als je een dodelijke wond hebt, dan ben je onderweg om dood te gaan. Maar daar zal hij van genezen. Het zal een groot wonder zijn en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Ik heb erachter gezet dat het in het Grieks ges is. En dat zou je eigenlijk moeten vertalen met land. Omdat de hele aarde is nogal suggestief. In het Hebreeuws heb je een woordje erets. Dat betekent ook land. En in het Grieks is het equivalent. Is dit Griekse woord ge of ges. En dat betekent ook gewoon land. Als er in Genesis staat, God noemde het droge. Ten opzichte van de zee. Hij noemde het droge land. Dan gaat het om het land als land tegenover de zee. Kijk, en als wij bij de hele aarde denken, denken we aan de hele planeet aarde. En bij een land ga je eerder afvragen, ja, welk land? Of welk stuk van het land? Of wat dan ook. En hier ligt in een aantal versen toch al de suggestie erin dat het specifiek over het Joodse land gaat. Dingen zullen ook een wereldwijde aangelegenheid krijgen, want dat vinden we in Daniël ook uitgebeeld. Hè? Alle natie, volk en scharen. Maar hier gaat het ook specifiek over het land Israël, waar dat beest ook zijn heerschappij zal hebben. Ik lees gewoon even verder. Zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? Nou, dit... De draak is Satan, dat zei ik al, Openbaring 12 vers 9. Zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? Detail, ik denk dat dit en zij aanbaden het beest gewoon een uitleg is van het eerste. Zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. Namelijk, zij aanbaden het beest. Wij lezen en vaak als een plus, maar in de schrift vind je het ook vaak als een nadere uitleg, als een namelijk. Hè. Onze God en Vader, dat zijn er geen twee, dat is onze God, namelijk de Vader. Ik denk dat het hier ook het geval is. Zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegenvoeren? Het zal dus een enorme macht hebben, dit beest. En aan hem werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Hier is dus die muil van de leeuw. Hè? En met een grote mond, en met een mond gegeven om grote woorden te spreken en godslasteringen. Dus heeft een grote mond. Spreekt lasteringen. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden te doen. Ja, ik zie dat het eigenlijk tijd is voor de pauze, maar ik maak het even af, dan hebben we na de pauze gewoon wat korter. We hebben ook nog wat te doen in de pauze, dus... En werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het mag gegeven om de 42 maanden lang te doen. Deze 42 maanden zijn de periode van grote verdrukking over de Joodse staat. Dus het gaat hier echt specifiek over die periode waarin een grote verdrukking zal komen over de Joodse staat. Die 42 maanden wordt anders weergegeven in andere schriftplaatsen, bijvoorbeeld 1260 dagen in Openbaring 11 en Openbaring 12. Openbaring 11 is dat de periode waarin de twee getuigen zullen optreden. En in Openbaring 12 is dat de periode dat de vrouw Israël een plaats heeft, haar van God bereid. 1260 dagen buiten het bereik van die draak. Dus dat is de periode waarin een grote verdrukking over de Joodse staat komt. Zij die gehoor hebben gegeven aan de oproep van... Van Jezus bijvoorbeeld in Matthäus 24. Zij zullen zich buiten het land begeven en we zullen daar bewaard worden in de woestijn, 1260 dagen. Over de Joodse staat zal grote verdrukking komen van 1260 dagen. En in die Joodse staat op het tempelplein, daar zullen twee getuigen optreden, 1260 dagen lang. Vind je in Openbaring 11 vers 3. Op andere plaatsen wordt dit genoemd tijd, tijden en een halve tijd. In Daniel 7, ook in Daniel 12 en ook in Openbaring 12. Of bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. Dat vind je in Daniel. Maar dit zijn volgens mij zo'n beetje de schriftplaatsen waar we die uitdrukkingen tegenkomen. En het is dan wel frappant dat in verband met dat beest een afwijkende term wordt gebruikt. Hè? De maanden. De maan is de vorst van de duisternis. En ik denk dat daarom ook dat beest, die macht gegeven wordt door de draak, namelijk de vorst van de duisternis, dat daarom die periode bij dat beest uitgedrukt wordt in maanden. En al deze schriftplaatsen, zoek ze allemaal maar op, het gaat allemaal gaan ze over Israël. Over het Joodse volk. Over de Joodse staat, het Joodse volk. Over de heiligen vind je in Daniel, de heiligen van de Allerhoogste. Volgens mij had ik daar nog... Nee, daar had ik geen dia van. Maar in ieder geval, als je die schriftplaatsen opzoekt in Daniel, de heiligen van de Allerhoogste, daar gaat het over. En over dat hij de heiligen van de Allerhoogste zal verdrukken en verstoren. En al deze schriftplaatsen gaan over die periode, over dat specifieke moment in de toekomst. Aan hem werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Aan hem werd een mond gegeven. He, een muil als een leeuw. Maar die mond is ook dat andere beest. Dat zullen we straks nog wel zien na de pauze. En in Daniël 3 denk ik dat het uitgebeeld wordt door die heraut. Dat was namelijk de mond van Nebukadnezar. Vinden jullie misschien een beetje een rare beeldspraak. Maar dit vinden we vaker zo in de schrift. Dat zal ik straks ook laten zien. Die mond van Nebukadnezar, die heraut, riep met kracht. Men zegt u aan, volken, natie en talen, dat ze bij het klinken van die 6 muziekinstrumenten moesten buigen. En dat wie dat niet zou doen, die zou gedood worden. Nou hier, ik denk dat hier die mond, dat tweede beest, want dat is de mond, dat die uitgedrukt wordt in Daniël 3 door die heraut. En deze beeldspraak vinden we al bij Mozes. Want Mozes die kon slecht praten en die moest naar Farao gaan om zijn verhaal te doen. En die zei van ja, maar misschien stotterde die wel. Of was hij was in ieder geval niet zo wel bespraakt. En toen zei God van nou, neem je broer maar mee. En God zegt, en hij, dat is Aaron, zal voor jou, Mozes, tot het volk spreken. Dan zal het zo zijn, hij zal voor jou tot een mond zijn. Dus wat was de functie van Aaron? Hij was de mond van Mozes. Nou, dus ik denk dat het vrij dubbelzinnig is dat hier wordt gezegd over dat beest uit de zee, dat aan hem een mond werd gegeven om grote woorden en lasteringen te spreken. Want hij heeft een spreker naast zich, zullen we straks zien in Openbaring 13. Hem werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. Het werd macht gegeven om de 42 maanden lang te doen. Het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Ja, de Statenvertaling heeft hier en zijn tabernakel, de plaats waar God in woont. En ik denk dat het hier een verwijzing is naar de Ecclesia, die dan inmiddels haar plaats in de hemel heeft ingenomen, de gemeente. En die zal hij lasteren. Het werd aan hem gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. Tegen de heiligen van de Allerhoogste worden zij in Daniël genoemd. Het volk, het Joodse volk. En om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, volk, taal en natie. En dan staat er nog. Oh ja, hier heb ik dus de in Daniël 7, de heilige van de Allerhoogste. En in Openbaring 12 wordt dat beeld van die vrouw, die vlucht naar de woestijn, daar wordt beschreven dat de overigen van haar zaad, dus een deel van die vrouw, om het zo te zeggen, een deel van die vrouw zal vluchten naar de woestijn. En een deel zal zich nog in het land begeven. Over dat deel in het land zal 1260 dagen van grote verdrukking komen. En want er staat in Openbaring 12 vers 17. De draak vergrimde op de vrouw. Vertoornde op de vrouw. En ging heen om krijg te voeren. Tegen de overige van haar zaad. Dus er zal een deel buiten het land zijn. En een deel in het land. Nou, dat zijn die heiligen. Aan het werd gegeven of aan hem werd gegeven. Om oorlog te voeren tegen de heiligen. En om hen te overwinnen en hem met macht gegeven over elke stam, volk, taal en natie. En allen die op het land of de aarde wonen, zullen het aanbidden. En in deze twee versen denk ik van ja, hier begin ik wel een beetje te twijfelen of het hier slechts, hier gaat het niet meer slechts over het land Israël, maar hier gaat het over elke stam, volk. Nou, dit had nog Israël kunnen zijn natuurlijk, elke stam, maar volk, taal en natie, dan wordt het toch wel echt een wereldwijde aangelegenheid. Maar die verdrukking komt in de eerste plaats over Israël, daar gaat het hier over. Maar ik denk dat het een wereldwijde aangelegenheid zal worden, net als in de dagen van Daniël 3 van het beeld van Nebukadnezar. Allen die op de aarde, op het land wonen, zullen het aanbidden. Dus toch ook een wereldwijde aangelegenheid, want het is een wereldrijk. Nou, over beest 2 hebben wij het na de pauze, want het is de hoogste tijd voor de koffie.